En dit is nou precies de reden waarom ik altijd zonder ruzie het huis uitga. Vertel dat ik van diegene hou. Omdat je gewoon nooit weet of je daadwerkelijk thuis komt.
Je luistert naar de podcastserie Echte Politieverhalen. Waar anderen een stap terug doen, zetten politiemensen een stap naar voren. Ze zijn vaak als eerste bij heftige incidenten, maar maken ook bijzondere en mooie dingen mee. Allemaal hebben ze hun eigen indrukwekkende verhaal. Dit is het verhaal van Wesley.
Nou, het was in de zomer van 2021, rond 5:30 in de ochtend. Dus in de wijk was het redelijk rustig. Dus collega en ik gingen even terug naar het bureau om wat te drinken, nog even wat te eten, zorgen dat je wakker blijft, weet je wel. En toen een half uur later kregen we de melding over een schietpartij. Schietpartij, jongen, schietpartij. En toen was het eigenlijk meteen weer op scherp en gaan. Ik was niet de bestuurder, dat was mijn collega. En die ging eigenlijk keihard richting het feest waar de schietpartij plaats had gevonden. En eenmaal daar stond de straat vol met mensen. Zo druk dat mensen nog opzij moesten stappen. Het was echt gigantisch druk. Het leek wel eigenlijk het festivalterrein zo druk. Mijn collega die reed eigenlijk door de menigte heen naar de voordeur waar het feest op dat moment was. En wilde direct uitstappen. Maar voor mijn gevoel was dat meteen iets van, nou, moeten we niet even wachten een seconde, want ik weet dat de collega's achter ons aanrijden, zodat we met z'n vieren naar binnen kunnen. Omdat het pand was 2 etages en het zou op de bovenste etage plaatsvinden. En er was niet bekend dat de schutter al was vertrokken, dat las ik nergens. Dus gingen we met z'n vieren naar binnen. Mijn collega voor, ik als tweede, want hij rende meteen om hulp eigenlijk te verlenen. En ik kon ondertussen scannen van oké, zie ik nog iemand in een ruimte die gevaar kan kunnen zijn voor ons. Ja, misschien staat iemand je op te wachten nog in een ruimte. Je bent er niet bekend. Er gaan allemaal scenario's door je hoofd van, hè, wordt die misschien tegengehouden door mensen, wat je ook wel eens ziet. Dat weet je gewoon niet. En je weet ook niet of de sfeer omslaat, omdat mensen wel onder invloed zijn van wat dan ook. En dan kom je boven. En om je heen, door het scannen, zie je al eigenlijk de flessen drank staan, ballonnen. En dan kijk je eigenlijk in een best wel brede ruimte, vond ik zelf. En dan ligt er dan iemand op zijn rug. En omdat, naar mijn weten, nog steeds niet bekend was of de schutter er nou was of niet, ben je wel heel erg scherp op een ieder die je op dat moment voorbij ziet lopen of nog ergens in een kamertje ziet staan. Snel scannen van oké, zie ik iets gevaarlijks? Nee, oké, door. Diep van binnen voel je wel dat dat niet prettig is. Maar ja, je moet wel gewoon gaan. Daar ben je wel diender voor geworden. Op het moment dat mensen naar achter stappen, dat jij 3 stappen naar voren gaat. Alle trainingen die je hebt gevolgd, die zijn dan eigenlijk zo nuttig. Want je gaat gewoon op automatische piloot eigenlijk. Ik voelde gewoon echt volledige focus. Dus we renden erop af. En op het moment dat ik het slachtoffer aankijk, zie ik echt een onwijs spoor van bloed. Heel veel bloed en letterlijk een gat door het hoofd. Dat was wel eventjes. Nou, wat opviel was dat, ondanks dat het slachtoffer niet kon reageren, hij wel nog bewoog. Wel ongecontroleerd. Dus je zag nog zijn mond bewegen. En mijn collega die begon meteen met reanimeren. Maar het eerste wat ik dacht was, het ziet er niet goed uit. Dat kwam meteen naar boven. Maar ja, wij zijn er als eerste en je doet zo goed mogelijk je best om wel voor te zorgen dat het slachtoffer het kan navertellen. Dus ik zorgde ervoor een veilige ruimte, zodat mijn collega goed kon reanimeren. Omdat er heel veel mensen eromheen bleven staan. Mensen waren onder invloed. De emoties kwamen naar boven, wat begrijpelijk was. En toen had ik oogcontact met de familielid van het slachtoffer. Maar die, ja, die was zo geëmotioneerd, boos, verdrietig. Sloeg tegen een raam aan en die moest echt door omstanders eigenlijk... ik wou bijna zeggen in bedwang gehouden worden. Maar ja, dat is eigenlijk geen doen. Dat was hartverscheurend om naar te kijken eigenlijk. Ik zou niet weten hoe ik zou reageren. Maar het was geen leuk tafereel. Maar wat tegelijkertijd gebeurde, was dat er ook heel veel mensen hun telefoon pakten en het begonnen te filmen. En dan geef je aan van doe nou niet, want je zou dat ook niet fijn vinden als een dierbare van jou op de grond ligt. Dat mensen misschien wel je laatste adem filmen. Dat is een tafereel, een beeld dat ik niet zou willen hebben als laatste van die persoon. Maar dat hielp niet. Mensen bleven toch in de ruimte en bleven het filmen. Dus ik moest een veilige ruimte creëren. Maar omdat je niet weet of de schutter er nou is, je hoort ook niet dat de schutter is aangehouden. Ben je wel heel erg scherp op de mensen die in de ruimte blijven. Zie ik nog iemand die misschien ook een wapen, vuurwapen of een ander soort wapen bij zich heeft, die een bedreiging kan kunnen zijn voor of het slachtoffer of voor ons. En omdat ik een veilige ruimte aan het creëren was, kon ik goed om me heen kijken. Ik zag een paar hulsen liggen. Ja, zorgen dat niet iemand die oppakt in verband met, wellicht zitten er vingerafdrukken, DNA op. Dus daar moest ik wel voor zorgen dat er genoeg ruimte was. En ook dat mocht er iemand zijn die denkt van laat ik de politie aanvallen, dat wij in ieder geval kunnen zorgen dat het reanimeren niet stopt. Maar hoe lang ik daar nou daadwerkelijk gestaan heb, dat kan ik me eigenlijk niet eens herinneren. Voor mijn belevenis was binnen no time de ambulance, de brandweer. Dat ging voor mijn gevoel echt heel erg snel. En op een gegeven moment was het dan zo dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht. Het is ondertussen alweer licht natuurlijk. En op een gegeven moment kom je dan op het bureau weer terug. Op het moment dat ik het bureau binnenliep, werd ik eigenlijk al direct gebeld door de teamchef. Puur om te vragen van, hey, hoe gaat het met je? Want ik heb net gehoord dat je iets heftigs hebt meegemaakt. En het feit dat dat zo snel gebeurde, dat kon ik heel erg aan de teamchef waarderen. Ik geloof dat ik ongeveer rond 11 uur 's ochtends thuis was. En dan lig je in bed en dan denk je wel van... het kan ook zomaar afgelopen zijn. En normaal gesproken maak je meldingen mee met heel veel actie en vind je dat spannend. Maar is het wel... heeft het betrekking tot iemand die je misschien een maand later weer in de supermarkt ziet, bij wijze van spreken. En nu wist je gewoon van iemand is aan het vechten voor zijn leven in het ziekenhuis. En is het maar afwachten of dat nog goed komt. Maar ik ben geen dokter, ik ben geen arts. Daar heb ik ook niet voor gestudeerd. Dus je doet gewoon wat je moet doen. Met z'n allen. Dus dat kwam wel even binnen, terwijl je ondertussen... weer aan de volgende dag begint. Het was mijn vierde nachtdienst ondertussen. Dus ik was daarna wel eventjes vrij. Maar ondanks dat ik vrij was, ging ik toch het nieuws in de gaten houden. Is er al uitslag? Wat is er gebeurd rondom het slachtoffer? Heeft hij het wel of heeft hij het niet gehaald? En uiteindelijk kom je dan achter dat slachtoffer is overleden. Ja, het was toch te laat. Maar ik weet wel dat alle collega's die er waren, en dan praat ik niet alleen maar over de politie, maar ook de ambulance, de brandweer. Iedereen doet keihard zijn best. En dan is het dan toch jammer dat dat niet lukt. Je vindt het op dat moment vooral... Tenminste, ik persoonlijk vond het vooral voor de familie heel heftig. Omdat je weet dat ook mensen thuis op iemand staan te wachten die gewoon eigenlijk na een feestje weer naar huis zou gaan. Dus ja, andere mensen hun leven, die zullen op dat moment ook voorgoed veranderd zijn. Nou, op een gegeven moment las ik dat de verdachte was aangehouden. Ja, en dan ben je toch wel blij dat er een kans op gerechtigheid staat voor de nabestaanden. En natuurlijk voor de nabestaanden zou geen straf te hoog zijn, want je krijgt je familielid niet mee terug. Maar het is wel fijn dat iemand er niet mee weg is gekomen. En ik moet zeggen dat dat mij wel heeft geholpen om toch ook wel een plek te geven. En dit is nou precies de reden waarom ik altijd zonder ruzie het huis uitga. Vertel dat ik van diegene hou. Omdat je gewoon nooit weet of je daadwerkelijk thuis komt. Ja, dat heeft gewoon echt een enorme indruk op mij gemaakt. En het is ook niet iets wat ik ook nog zal vergeten. Ik ben Wesley en dit is mijn melding.
Wil je een gezicht bij dit verhaal? Bekijk dan de hele video op ons YouTube-kanaal. De link staat in de beschrijving. Vond je dit een mooie aflevering? Laat dan een review achter in de podcast-app. Volgende week hoor je het bijzondere verhaal van Hisham.
Ik bonsde op de deur. Ik hoorde in één keer schoten en ik voelde een druk op mijn borstkas. Ik zat gewoon als een rat in de val.